Welkom bij De Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging, waarin we samen verkennen hoe we deze uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Vandaag bespreken we waarom het hoog tijd is dat we als linkse beweging onze creativiteit flink gaan inzetten voor vette campagneacties, sterke slogans en goede posters. Want de klassieke en misschien ook al wat saaie en muffige manier van onze boodschap overbrengen werkt niet meer. Het is tijd voor De Linkse Revolte. We don't believe you. Because we the people are still here in the rear, yo, we don't need. Mijn naam is Janneke Holman, fractievoorzitter van de Haagse PvdA en medewerker van de We Are the Beckman Stichting. En ik zit hier met Noortje Thijssen, Eerste Kamerlid en directeur van het wetenschappelijk bureau GroenLinks. En wij gaan niet met z'n tweeën praten, wij gaan praten met een gast. En dat is Pauline Wiersema, op social media beter bekend als Pino Potato.
Hallo.
We hadden net nog discussie of het Pino Potato of Pino Potato is. Ja, maar daar komen we straks op terug. Maar jij bent maatschappelijk kunstenaar, ontwerper en bedenker van heel veel goede acties en posters die onze luisteraars vast eens voorbij hebben zien komen. Zoals de bekende Nijntje poster die viral ging op social media over de aankondiging van de demonstratie tegen racisme en fascisme op 22 maart in Amsterdam.
En die hangt toevallig achter ons.
Die hangt achter ons. Dus voor de kijkers op YouTube, je kunt hem ook achter Noortje zien. Heel fijn dat je er bent. Met jou gaan we het eerst hebben over wat jij precies doet en hoe je op ideeën komt. Maar daarna ook vooral over je handboek Lekker Ontwerpen op Links. Zodat mensen ook zelf aan de slag kunnen. Maar voordat we de diepte induiken, wil jij als luisteraar meepraten over de revolte? Dat kan via Instagram, YouTube, TikTok of Blue Sky. Maar het kan ook via ons eigen platform vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. En daar kun je ook een bericht inspreken. En je kunt de podcast steunen door dus vriend te worden. Dan help je ons om de Linkse Revolte uit te bouwen, de nodige apparatuur aan te schaffen. We hadden het net al over microfoons die we gaan kopen. Loopmicrofoons voor de live shows. En dus ook zodat we de live shows kunnen organiseren. Maar goed, dus tot zover.
Zo, dat was een hele mond vol, Janneke.
Ja, zeker.
En nu gaan we beginnen.
Yes.
Ja, nou superleuk dat je er bent. Welkom.
Ja, dankjewel.
We zijn wel benieuwd, want ik zat even op Instagram te kijken. Je doet heel veel, je maakt heel veel. Het lijkt wel alsof jij bruist van de inspiratie. En ik vroeg me af, om ook de luisteraar een beetje mee te nemen in wat jij maakt, kun je een groot succes van jou vertellen? Wat heb je onlangs bijvoorbeeld gedaan? Wat voor een grote actie?
Een grote actie die ik laatst heb gedaan.
Nou, ja,
ik heb,
of en die je belangrijk vindt.
Ja, nou, misschien dat mensen wel de BTW-bon kennen. Was natuurlijk, op een gegeven moment was natuurlijk veel verzet tegen het feit dat er 21% BTW zou komen op onder andere kunst en cultuur. En toen zijn we eigenlijk met een soort grote coalitie zijn we samengekomen om daartegen te lobbyen. En ik was dus ook gevraagd om het visuele beeld te maken. En toen heb ik daar een hele grote bon voor ontworpen, die dan uitgerold zou worden. En die werd toen ook uitgerold op Prinsjesdag.
Ja.
En dat ging toen wel echt behoorlijk viral. Dus dat is wel echt een typische actie waar ik dan persoonlijk wel trots op ben, omdat het ook dus echt gelukt is. Zeg maar, het is echt politiek. Het is gewoon van tafel. Dus dat is
mooi. En hoe ga jij dan te werk? Hoe kom je dan, als we even inzoomen op dit idee, hoe kom je hier dan bij? Want je had ook 100 andere dingen kunnen verzinnen, maar dit is het geworden. Geef eens een kijkje in jouw maakproces.
Nou ja, het dicht er een beetje aan. Soms, er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een soort van de emotionele respons waardoor ik iets kan maken. Ik kan gewoon soms heel boos of geïrriteerd zijn of denken van dit moet echt allemaal anders. En dan ineens vloep. Staat er een ontwerp. Dat komt dan een soort van uit een soort onbewust stuk van mijn hersenen. Maar het is natuurlijk ook heel vaak zo dat ik gewoon gevraagd word voor werk. En dat ze zeggen, wij zijn op zoek naar een actie op die dag. En wat past? Nou, en dan ga ik nadenken van wat past heel goed binnen die context. Wat is simpel? Wat kun je binnen 5 seconden begrijpen? Wat kun je in 1 oogopslag zien? En wat haalt misschien ook een beetje media-aandacht? Ja, dat zijn gewoon bepaalde puzzelstukjes waar ik inmiddels zoveel mee heb gewerkt dat het toch wel. Ja, op een of andere manier komt er dan een idee. Ja, dat is ook moeilijk hoor, hoe er een idee komt. Ik ben het ook een soort van creatief nadenken.
Ja, en heb je ook wel eens dat er geen idee komt, dat je tegen een opdrachtgever zegt, ja, dit gaan we doen. En dat je dan ineens denkt, wauw, error.
Nou, er zijn twee mogelijkheden. Er is altijd de mogelijkheid van een soort volstrekt willekeurige ingeving die ineens tot mij komt als ik buiten loop of onder de douche sta. Dat is heel fijn. Maar er is ook wel een pad dat ik kan bewandelen waarin ik gewoon heel gestructureerd ga zitten, ga brainstormen, ga onderzoeken, woorden ga opschrijven. Net zolang tot er een soort van vorm of idee uitkomt. Daar is wel een methode. Dus ik heb niet echt een soort hardcore writersblok. Dat overkomt me gelukkig niet zo vaak.
Gelukkig. Nee.
Maar ja, dan is het echt een soort ambacht. Ja. Bijna, ja. Dus dat is gewoon een kwestie van oefening.
Misschien voor de luisteraars die het niet gezien hebben, maar die BTW-bon waar je over vertelt, dat was echt huge, toch? Dat was echt een spandoek die aan het Escher Museum op het Lange Voorhout hing. En dat was echt een ding van, ja, wat, 3 bij 10 meter of zo wel?
Ja, dat was wel een vrij serieuze.
Ja.
En veel politici liepen ook op Prinsjesdag rond toen. Volgens mij met een stropdas, met die bon. Of?
Nou ja, ze hadden wel uitgeprinte bonnetjes. En ik geloof dat Rob Jetten hem ook heeft meegenomen in de Tweede Kamer om het erover te hebben. En wat gewoon heel mooi was aan die actie was, natuurlijk was er een visueel sterk beeld dat goed werkt in de media. Maar die hele organisatie, die coalitie, was ook gewoon echt ontzettend goed aan het lobbyen achter de schermen. Die wist de juiste mensen te bereiken. Die wist met de juiste politici te praten. Die wist alles zo te organiseren dat dit echt hoog op de agenda kwam te staan. En dat maakt zo'n actie heel bijzonder.
Ja, dat het ook echt lukt. En het is best wel politiek, hè, wat jij maakt. Mm-hmm. Daarom wilden we jou natuurlijk ook in de podcast. Waar komt dat politieke vuur bij jou vandaan?
Ik heb gewoon altijd... op een of andere manier wil ik gewoon een leuke wereld voor mensen. Het is misschien echt het is heel erg basic, maar...
Wilden we dat allemaal maar?
Ja, ik gun mensen gewoon een fijn leven. En ik kan het niet aanzien als mensen dat niet hebben, omdat ze op een of andere manier zich hebben vastgedraaid in een systeem dat oneerlijk is. En ik gun mensen gewoon dat geluk. En als ik toevallig daaraan bij kan dragen, omdat ik toevallig bepaalde dingen goed kan, dan... why the hell not? Ja.
Want hoe is dat dan zo gekomen? Wat was je eerste klus die je, zeg maar, als activistisch of maatschappelijk kunstenaar hebt gedaan? Of is dat echt way back dat je al een keer een postertje voor een...
Ik heb wel ook al tijdens mijn opleiding, ik heb de Design Academy gedaan in Eindhoven, was ik altijd al wel maatschappelijk geëngageerd. Dus het ging al wel veel over voor politieke en maatschappelijke zaken. Maar ik denk dat het pas echt een soort van vuur kreeg op het moment dat ik die anti-VVD-campagne ben gaan doen. Dus toen heb ik ook, dat was een typisch geval dat je emotioneel ontwerpen, toen heb ik uit in een soort van totale fase van boosheid heb ik in een paar avonden een heleboel anti-VVD-posters ontworpen. Dat is misschien dat mensen hem kennen, Stem Anders, die campagne. Knaloranje posters met onder andere van een huur van 1200 euro. Dat komt door al 12 jaar VVD. En die heb ik dan allemaal ontworpen. En dat is toen echt heel erg hard gaan lopen. Ben ik ook met mensen gaan samenwerken. En vanaf toen is het wel steeds politieker geworden. Ja. Dat zette me ook wel een beetje op de kaart van... zij doet politieke dingen.
Ja, en politiek linkse dingen.
Politiek linkse dingen, even voor de duidelijkheid.
Ja. En wanneer was deze VVD-campagne? Wanneer werd je zo politiek?
Wanneer was de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Zitten we op 3 jaar geleden?
Ja, 2022.
Dat weet jij dan weer heel goed, hè, Janneke?
Ja. Ja, daarvoor liepen er ook al wel wat politieke zaken, hoor. Dus ik heb me ook wel ooit enorm verzet tegen het feit dat we tijdens COVID alles opengooiden behalve de scholen. Daar was ik bijvoorbeeld ook best geïrriteerd over. Ja. Daar heb ik toen ook wel tegen verzet tot het NOS Journaal aan toe.
Oh, echt? Ja. En je bent ook socioloog, zag ik.
Ik ben ook nog dat ben ik ook. Ja.
Dat vond ik ook wel een grappige combi. Maar toen dacht ik, ja, dan komt het echt samen. Creativiteit en maatschappijkritiek.
Ja, daarom ben ik dat ook ooit gaan doen. En dat was super interessant.
Ja. Dus, leuk. Maar grappig dat je het ook niet noemt als je zegt, hè, wat je achtergrond is.
Ja, dat is, de meeste mensen weten het ook niet. Maar dat is ook een beetje kunstenaar eigen. Want mensen rekenen me toch af op de plaatjes die ik maak. Dus ik denk, dus als je goed zoekt op mijn website, kun je wel ergens vinden wat ik gestudeerd heb. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk ook gewoon wat ik maak. Ziet het er goed uit en doet het wat het moet doen.
Ja.
En dat... dat hoop ik dat ook werkt.
Leuk. We gaan zo hebben over jouw handboek Lekker Ontwerpen op Links. En alle lessen die je daarin aandraagt. Maar toch ben ik ook wel benieuwd of je ook nog zelf een mislukking hebt. Want we hebben het net over allemaal mooie successen. De VVD-campagne, het bonnetje. Mm-hmm. Is er ook iets waar je nu op terugkijkt? Dat je denkt, even mijn billen samenknijpen.
Ik heb heel veel mislukte projecten op mijn computer staan. Ik hoop dat ooit gewoon nog ergens, dat ik nog een soort expositie van kan maken. Daar staat echt veel meuk op.
Oh,
gewoon ook het daglicht nooit hebben gezien. Ja. Maar ik weet wel nog op een gegeven moment...
Misschien als je met pensioen gaat.
Ja, als ik met pensioen ga, dat wordt dus een grote mislukkingenshow. Ik weet wel nog op een gegeven moment, dat was volgens mij... Ja, dat zal denk ik misschien 1,5 jaar geleden zijn geweest. Had ik een sticker ontworpen... Was over GroenLinks. En dat was. Het was voor Palestina. En ik had een sticker ontworpen. Daar stond op GroenLinks tegen genocide. En daarmee wilde ik me uitspreken voor het feit dat het heel belangrijk is dat GroenLinks al vanaf het begin heel erg stelling neemt tegen wat er gebeurt in Palestina. Maar ik had erop gezet. Ja, GroenLinks tegen genocide. Maar wat ik en waardoor iedereen dacht dat ik een statement maakte van hoe het al is. Terwijl ik eigenlijk wilde oproepen dat het zo zou moeten worden.
Oh ja.
Toen werden mensen heel erg boos op mij. En ergens snapte ik het ook wel. Dat ik dacht, oh, eigenlijk had er moeten staan, GroenLinks, spreek je uit tegen genocide.
Ja.
Dat was, dan was het gewoon
heel bepalende woordjes.
Ja, ja. Ja, dat was, en ik dacht gewoon, ja, zo min mogelijk woorden, dan is het gewoon heel helder.
Ja.
En dat viel toch een beetje tegen.
Ja,
ja, dat was wel een mislukking. Ben ik niet trots op.
Nee. Nee.
Alright. Je maakt dus zelf hele vette dingen. Maar jij dacht, dit moeten meer mensen gaan doen. Dus jij bent nu bezig. Mm-hmm. We hopen dat als de aflevering online komt, dat we het handboek er meteen bij kunnen doen. Maar dat gaan we zien.
Hoop. Ja.
Maar je bent bezig met het handboek Lekker ontwerpen op links. Mm-hmm. En ik ben wel benieuwd, waarom dacht jij, het is tijd voor zo'n handboek?
Ja, ik zie gewoon, op links zie ik het te vaak fout gaan. Ik zie te vaak dingen ontworpen worden op een manier dat ik denk van, oh, kom op jongens, dit mag toch wel even iets strategischer of mooier of leesbaarder of logischer, zodat we ook mensen gewoon bereiken.
Ja.
En dat is gewoon de frustratie die steeds terugkomt. En ja, ik kan natuurlijk wel proberen alles voor iedereen te ontwerpen, maar ik wil ook gewoon heel graag dat mensen zelf aan de slag gaan, dat ze het zelf kunnen doen of dat ze andere mensen kunnen bellen. Want ik heb ook maar 2 handjes en dat is gewoon niet genoeg. Dus ik dacht, als ik die kennis nou gewoon de wereld ingooi, dan kunnen mensen zelf ook een beetje, ja, kunnen ze er ook wat mee.
Dat gaat goed komen. Maar is het dan zo dat het op links vaker misgaat dan op rechts? Of heb jij daar gewoon meer jeuk bij, omdat je zo graag wil dat die linkse zaak beter voor het voetlicht komt?
Ik denk dat ik er meer jeuk bij heb, omdat het inderdaad mijn wereldje is. Maar ik denk ook dat wij gewoon, dat er op een bepaalde manier misschien ook, dat we meer aan het verliezen zijn. En dat we daarom dus ook gewoon echt, ja, veel strenger moeten zijn in hoe we communiceren. Want ik denk toch dat het probleem is van, als je het hebt over rechts versus links, dan hebben ze op rechts iets heel makkelijks. Dat is gewoon de zondebokpolitiek. Ze hebben de angst en ze hebben de haat. En dat is, oh, kijk, daar gaat Nijntje half van de muur.
Ja.
En ik denk dat wij, onze boodschap is op een bepaalde natuurlijk gewoon zachter en inclusiever en eerlijker en gelijkwaardiger. Maar dat betekent ook dat we misschien net wat harder ons best moeten doen om dat sexy te maken.
Ja. Want de poster viel net al bijna van de muur, maar dat is dus de Nijntje poster die ik al in de intro noemde. Ja. Maar is dat is eigenlijk een beetje op zo'n manier ontstaan, toch? Want er was een poster wat de aankondiging voor de demonstratie tegen fascisme en racisme, die poster was er.
Ja.
En toen deed, geloof ik, Sander Schimmelpenning, die zei op Blue Sky of X van, nou jongens, als we het met deze posters moeten gaan doen, dan wordt het helemaal niks.
Dan laat maar.
En toen zijn er echt heel veel mensen gaan ontwerpen, waaronder jij. Is dat een beetje waar je het over hebt, als je zegt van, het kan echt beter op links?
Ja, en ik denk, kijk, er is natuurlijk veel te zeggen over Sander Schimmelpenning, maar ik vond eigenlijk wel dat hij op dat punt gewoon wel heel erg een punt had. Het enige wat hij vergat te melden is dat nagenoeg alle goede ontwerpers op links zitten. Bijna alle creatieve kunstenaars, bijna alle ontwerpers zijn gewoon best wel progressief. Dus je hoeft ze alleen maar te bellen.
Noem maar eens een paar namen.
Oh, daar ben ik echt heel erg slecht.
Dat is ook zo gemeen dan van mij om dit te vragen.
Goede namen, ja. Jeetje, want ik wil ze ook niet politiek. Ik weet ook niet 100%. Nee, ben ik echt. Nee, mogen we die overslaan?
Ja, deze slaan we over.
Heel slechte namen. Maar het zijn er veel. Ga op Instagram. Okay. En dan iedereen waarvan je denkt, jij maakt mooie plaatjes, die zijn waarschijnlijk links.
Ja.
Dat is gewoon echt al een gegeven. Maar, nou heb ik hem echt kwijt.
Over Sander Schimmelpenning, toch wel een punt had.
Ja, nee, dat die gewoon wel een punt heeft, dat soort posters. Ik vind gewoon dat niet kan. Natuurlijk mag je het wel een soort van, je mag het heel activistisch laten zijn en je mag het een beetje die krakerswipe geven. Daar ben ik heel erg voorstander van. Maar je moet wel communiceren en je moet wel eruit kunnen halen wat de datum, de tijd en het doel is.
Want dat zag je allemaal niet, ja. Het grappige is, die poster, die originele hebben we ook hier op onze postermuur hangen. Maar die is wel buiten beeld.
Oh ja,
daar hebben we ook een reden voor,
en
denk
even,
ik.
Even voor de omschrijving, het is een rode vuist tegen een zwarte achtergrond. En er staat dan tegen fascisme en racisme. Maar it's giving krakersbeweging. Wat op zich niet erg is, maar het is een stijlkeuze. Ja,
en ook een beetje paint gevoel. Alsof er iemand gewoon in paint zo met zijn handje.
Ja, het is wel paint, denk ik.
Niks ten nadele van degene die dan weer hier zijn best op heeft gedaan. Maar het kan maar dus ook op andere manieren. Ja. Ja. Oké. Okay.
Maar jouw handboek, hè, Lekker ontwerpen op links. Is dat nou alleen maar bedoeld voor vakgenoten zoals jij? Of juist ook voor mensen zoals ik en Janneke misschien? Dan weet ik niet hoe creatief jij bent. Dat we allemaal dit kunnen doen. Want als we dit allemaal gaan doen. Ik zou bijvoorbeeld ook op zo'n paint-achtige poster dan uitkomen. Ook al zou ik jouw tips zeg maar opvolgen, die we straks allemaal gaan doorlopen. Mm-hmm. Ja, ik ben gewoon geen creatief iemand.
Nee, maar ik denk dat het juist ook voor mensen zoals jullie bedoeld is. Dat je niet per se de ontwerpskills hoeft te hebben om met dit handboek uit de voet te kunnen.
Ja.
Dus het is juist de bedoeling dat het gewoon voor een breed publiek toegankelijk is. Ja, en als je dan echt nog iets heel erg ingewikkeld wil maken, ja, dan moet je gewoon even een ontwerper appen. Maar ik denk dat ook met de apps die ook bestaan, met Canva, met whatever op het internet is het echt niet zo heel moeilijk om een mooi plaatje in elkaar te draaien als je gewoon aan bepaalde regels houdt.
Ja.
En dus ja, ik heb daar wel goede hoop voor.
Oké. Okay. Nou, dus opgelet mensen, ook als je niet creatief bent.
Ja. Een beetje knulligheid is ook oké. Okay, het hoeft niet per se strak en slik te zijn. Het mag ook een beetje knullig en handgetekend en gek zijn, maar het moet wel communiceren.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, zullen we de lessen door gaan lopen?
Ja, zodat mensen een beetje weten hoe ze aan de slag moeten hierna. Ja. Dat lijkt me een goeie. Een van de tips die jij geeft in je handboek is zeg waar het op staat. Houd kort, leesbaar, duidelijk. En dan als voorbeeld, mand inderdaad. De oudere mensen weten misschien niet wat mand betekent, maar de jongere mensen weten precies naar welk internetfilmpje we verwijzen. Kun je daar iets over vertellen? Want daar zit iets achter. Je ziet dat vaak fout gaan nu.
Ja, ik denk dat je gewoon in informatiekeuzes moet je heel streng zijn. Want de meeste mensen kijken maar 5 seconden. Dus als je ervan uitgaat dat je maar 5 seconden hebt, wat wil je dan dat mensen lezen? Dus dan moet je niet beginnen met een eindeloze inleiding en het benoemen van je 10.000 waarden voordat je tot op het punt komt waarvan je zegt, word lid of kom hier naartoe of neem dit mee of onderneem deze actie of boycott dat. Nee, dan zeg je dat eerst en dan als je geluk hebt, blijven ze nog 5 seconden extra lang hangen en dan kun je misschien nog wat extra zeggen. Ja.
Voor de oudere luisteraar. Gelukkig ken ik hem wel, maar het mandfilmpje waar jullie net een reden
Even de internetmemes uitleggen.
Ja. Wat was mand?
Dat was van een filmpje dat is echt al 10, 15 jaar oud van een anti-care die in een tv-programma zit en die wordt geïnterviewd over een mandje en dan wordt hem gevraagd van nou wat zie je hier en dan omschrijft hij dat hele mandje. En dan zegt die interviewer, oké, iets korter. En dan nog iets korter. En dan eindigt het met dat hij zegt, mand, punt. Ja. Dus het is een soort van manier om te zeggen, korter.
Ja.
Korter.
Maxime Hartman was het toch?
Ja.
De interviewer is. Ja. Dus zoek hem op, ja. Oké, dus zeg waar het op staat. Kort, leesbaar, duidelijk. En als voorbeeld heb je dan dus die VVD-campagne die dat heel erg heeft gedaan aan de verkeerde kant van de streep. Heb je een goed voorbeeld aan de linkerkant van de lijn?
Aan de linkerkant, wat voor goede campagnes we hebben gedaan.
Ja, zodat we ook even zien van, oh ja, zo ziet dat er dan uit als je kort, leesbaar en duidelijk bent.
Dat hebben we misschien al te vaak benoemd. Maar ik denk de Nijntje poster is dus een typisch voorbeeld van waarom dit succesvol is geweest. Omdat het gewoon heel erg recht voor z'n raap is. Dus alles staat erop wat je nodig hebt, meer ook niet. Ik vind de nieuwe poster van het huurprotest ook echt fantastisch. Staat op, hij hangt hier ook.
Oh, ja.
Huur omlaag en dan echt een geweldige graphic van huisjes die eigenlijk naar beneden storten als een soort beurslijn. Met daaronder landelijke woondemonstratie Utrecht, zaterdag 10 mei, 14 uur, Domplein. En dan de link erbij. Dat is echt alles wat je nodig hebt. En dat is een perfect ontwerp.
Ja. Grappig, ik had dus niet gezien dat het... Ik zag wel dat omgekeerde huisjes waren, maar ik had dus niet gezien dat het een soort van beurskoers is die
ik
instort.
Ik denk dat het een beurs is.
Ja, ik denk het ook. Maar...
Ja, of een soort van dalende trendachtig huur omlaag en dan... Ja.
Ja, en dan kun je natuurlijk, je kunt er natuurlijk ook een heel verhaal ophangen over waarom de huur omlaag moet en waarom op welke manier precies en wat dan alle mechanieken zijn en wie de huisbazen en welke belangen en dit en dat en lalala. Ja, dan haak ik gewoon af. Huur omlaag, dat is wat we willen, punt. Zoek maar uit hoe je dat gaat fixen.
Ja. Dus dat herken ik wel in mijn eigen wereld. Werk natuurlijk ook bij een wetenschappelijk bureau, dat ze dan altijd toch weer de nuance op gaan zoeken en toch helemaal de waarheid recht willen aandoen. En daarmee...
Dan zijn we ook nog allemaal akelig wetenschappelijk opgeleid, dus dan willen we waarschijnlijk allemaal 5 paragrafen toevoegen.
Ja, de huren moeten omlaag, maar er moet ook geïnvesteerd worden in de verduurzaming van woningen. En er moeten extra woningen gebouwd worden.
Ja. En dat gaat dan niemand lezen. Misschien ben ik soms een beetje populist, maar dat is denk ik, het is oké als het er is, maar je moet wel heel streng zijn van oké, maar stel, niemand gaat het lezen. Wat wil ik dan dat ze wel lezen?
Ja.
En dat zet je er dan op.
Ja. En de tweede is, we kennen hem allemaal, van als je je eten op de grond laat vallen, dan heb je de per seconde regel.
Ja.
Maar jij gebruikt hem op een andere manier. Je hebt het over 5 seconden, de magische 5 seconden. Ja. Hoe werkt dat?
Nou, daar hou ik ook altijd rekening mee als ik een actie probeer te ontwerpen of te bedenken. Dat op het moment dat je het ziet, dat je meteen begrijpt wat er aan het gebeuren is. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met hoe de media ernaar kijkt en het wel of niet oppikt. Je wil gewoon dat het in 1 plaatje duidelijk is wat je aan het doen bent en waarom. Ook omdat als het daar vervolgens een foto van wordt gemaakt en het belandt in de krant of het belandt op het nieuws, dat mensen meteen snappen van, oh, dit is hier aan het gebeuren en dit is eigenlijk wat ze willen. En dan krijg je natuurlijk ook meteen dat visuele geheugen erbij. Dat mensen denken, oh, dat was die ene actie toen. En dat is, ja, dat is wat mij betreft een hele belangrijke regel. Ik denk dat als je 30 seconden ergens naar moet kijken, ja, dan heb je gewoon iets fout gedaan.
Ja, ja, want voordat mensen denken dat jij vooral posters ontwerpt, jij maakt ook echt een soort van 3D-objecten, acties, mm-hmm. bedenk je ook groter. Die BTW-bond is daar een voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld laatst ook heb je voor Milieudefensie iets gedaan met, dat kun je zelf beter uitleggen, bewijsstukken ja. richting de ING. Wat heb je daar gedaan? Want het is ook een heel sterk beeld.
Ja, we hebben toen een volgens mij was het wel 4 meter hoge toren van bewijsstukken gebouwd. Om eigenlijk, nou ja, om gewoon te zeggen van, we hebben een enorme berg bewijs tegen de ING in de nieuwe rechtszaak voor het klimaat. En dat was dus ook typisch een geval waar je ernaar keek en meteen begrijpt van, ah, dit is de actie, dit is wat ze komen aanleveren. De dagvaarding wordt onderbouwd met echt duizenden bewijsstukken waar je gewoon echt niet omheen kan, letterlijk en figuurlijk.
Waar gewoon stapels kartonnen dozen.
Ja, weegt uiteindelijk nog best wel veel al dat karton, kan ik je vertellen. Maar ja, typisch geval 5 seconden regel. Je kijkt ernaar en je denkt, oh ja, dat doen jullie.
Ja.
Nou, dat is best wel handig.
En je moet ook wel, hè? Want iedereen zit natuurlijk vooral op de socials. Daar komt de hele wereld eigenlijk binnen, hè? Vanuit je bank. En ja, het scrollen gaat super snel. Dus als iets je niet meteen pakt, dan scroll je door naar de volgende. Dus ook,
het is een gevecht om de aandacht.
Ja.
En we kunnen wel doen alsof dat niet zo is, maar dat is gewoon wel zo. En hoe zorg je ervoor dat jij die aandacht krijgt?
Ja. En dat doe je in beeld en ook niet in tekst. Want daar, bedoel, weer wetenschappelijk bureau, we zijn heel goed in tekst te maken. Maar wie leest eigenlijk nog een tekst?
Ja, we luisteren alleen nog maar naar podcasts.
Ja, ja.
Die duren dan wel die hebben lang. We dan ook. Dus dat is dan wel weer fijn, ja.
Ja.
Oké, dan had je nog een tip. Die sluit een beetje aan op de andere tips, maar dat is alle ruis eruit. En wat ik wel heel erg kenmerkend vond. Dus je zegt dan ook geen hele trits aan logo's van alle organisaties die ergens bij betrokken zijn. En dan denk ik, oh ja, dit is echt zo'n valkuil die ik zo vaak gezien heb. Want dan organiseer je iets met 5 of 6 organisaties. En dan wil je natuurlijk allemaal je logootje op de poster of de banner of iets.
Ja.
En jij zegt eigenlijk, doe dat niet. Keep it simple.
Ja, als het er heel toevallig grafisch op een of andere manier mooi onder past, prima. Ik snap ook echt wel dat iedereen zijn naam op een advertentie zet in de krant als je ergens tegen uitspreekt. Maar over het algemeen, nobody cares. Wat maakt het, als je echt nog even er lang over nadenkt, waarom al die logo's? Wat boeit dat nou?
Ik weet het.
Ja.
Ik heb namelijk ook gewerkt bij een public affairs kantoor. Dat is gewoon een lobbykantoor in de Volksmond. En dit werkt dus wel voor politici. Dus met zo'n BTW-actie, als je politici moet overtuigen, als er ook een politieke lobby aan vastzit, en je laat zien van, hey, dit is niet gewoon 1 belangenclubje, maar het zijn er heel veel. Daar zijn politici gewoon heel gevoelig voor. Ja. Dus voor die doelgroep kan het wel werken.
Ja, nou ja, als dat je doelgroep is, dan zou ik het er zeker onder zetten. En ik denk, er is altijd wel een manier om het een beetje zo in de marge gewoon als strook onderaan te plaatsen. Dat is dan even een hele specifieke design tip. Maar niet zo heel centraal in het midden. Alsof je moet het de aandacht geven die het verdient. Namelijk, het is niet het centrale punt dat al die organisaties meedoen. Nee, dit wordt georganiseerd. Dit is wat we willen door al deze organisaties. Dus dat is dan toch een beetje secundair.
Ja. En anders gaat het ook misschien te veel om de organisaties. Ja. En te weinig om de boodschap.
Ja.
Lijkt me ook wel. Het zie natuurlijk ook veel in de politiek gebeuren. Toch?
Ja. Dat is wel een dingetje.
Ja. Ja. Een ander is, wees niet bang voor iets radicaal anders.
Ja, ik ben echt groot voorstander van origineel campagne voeren. Ik snap niet dat we nog steeds de hele tijd met soort dat als we gaan campagne voeren, dat we ook alleen nog maar nog zitten te flyeren en een beetje zitten te praten. En dan soms misschien op een debatpodium gaan zitten en een interviewtje in de krant. Terwijl je kunt echt zoveel dingen bedenken om een landelijke, maar ook gemeentelijke campagne zoveel interessanter te maken. En echt ook mensen te laten voelen waar je voor staat. Je kunt evenementen organiseren in de stad. Wat mij betreft zet je gewoon op het plein een soort 50 meter lange tafel waar iedereen met z'n allen croissantjes gaat eten. Zeg maar, waarom doen we dat soort dingen niet veel vaker? Waarom zitten we alleen nog maar gewoon altijd weer aan dezelfde praattafels? Ik denk dat mensen soms ook willen voelen dat we iets doen. Dat we iets echt neerzetten, dat we actie ondernemen. Ik vind dat persoonlijk van de SP altijd best wel sterk, dat die nog steeds vaak ook gewoon in de buurt dingen aan het fixen zijn.
Ja. Mm-hmm. Ja. Want heb je goede voorbeelden, misschien uit de geschiedenis of uit andere landen, waarvan je denkt van nou, dat is nou een manier hoe we ook in Nederland aan de slag moeten?
Nou, ik vond toevallig even, dat is je eigen voorbeeld, dat je volgens mij dat je zei dat jullie met een schimmelpaard bij de wooncorporaties naar binnen zijn gelopen.
Ja, klopt. Ja, we hadden inderdaad even dat voorgesprek. Ja, dat vind ik altijd nog wel leuk, want ik vind inderdaad landelijke campagnes zijn vaak een beetje stijf of muffig. Dat herken ik wel, maar lokaal.
Als we bang zijn.
Ja, lokaal gebeurt er best wel veel. En we hebben ook wel echt onze acties in Den Haag gehad, inderdaad. En ik zal hem even uitleggen, dat was een paar jaar geleden. Wilden we aandacht vragen voor schimmel in corporatiewoningen. En dat die schimmel bestreden moest worden. Dus toen zijn we met een schimmelpaard, dus daadwerkelijk een paard, naar het kantoor van de woningbouwcorporatie gegaan. En hadden we een soort van bord op dat paard gehangen. We hebben ook wel eens voor het tekort aan studentenwoningen of jongerenwoningen hebben we gewoon een hele huiskamer op de Grote Markt hier in Den Haag neergezet. Okay. Gewoon wat spullen bij de kringloop gehaald, zeg maar. Een lamp, een bank en een vloerkleed. En zijn we daar de hele avond gaan zitten. Dat zijn wel, maar gelukkig zijn er wel dat soort acties in het hele land wel. En echt van GroenLinks, van PvdA. Zeker. Maar wel weinig, inderdaad. Of tenminste, ze krijgen weinig landelijke aandacht.
Ja, ik denk dat we dat wel een beetje mogen opschalen.
Ja. Meer paarden gewoon.
Meer paarden in de gang. Misschien gewoon überhaupt. Ja, lijkt wel lekker.
Ja. Oké. Grappig. Dan is ook een van je tips, neem je platform serieus. En dan zeg je geen boomer content op Instagram.
Ja. Nee, geen Facebook voor.
Geen TikTok video's op LinkedIn. En als voorbeeld heb je daar ook, je hebt een keer een reeks filmpjes gemaakt in samenwerking met vakbond FNV.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen wat je met deze tip bedoelt?
Ja, dat is echt FNV, I love you guys. Maar zij kunnen dus soms best wel een beetje boomer doen. Dus ze blijven wat...
Past ook wel bij hun achterban misschien?
Past heel erg bij hun achterban, ja. Maar ze hebben wel gewoon, wat is het, volgens mij 15% leden verloren. Omdat er geen jonge mensen meer zich aansluiten. En oude mensen gewoon op een gegeven moment toch misschien een beetje de pijp uitgaan. Goed. De vraag was eigenlijk van kun je het economisch beleid van dit kabinet en waarom het zo desastreus is, kun je dat op een bepaalde manier toegankelijk maken voor volgers op Instagram? En dat was de vraag. En toen hebben we de Heel Holland Fact Show bedacht. Ik ben nog steeds in de war dat die naam er doorheen is gekomen. Maar goed, dat werkte. En toen gingen we dingen bakken, maar tegelijkertijd ook uitleggen hoe het economisch beleid in elkaar zit. Ja. En dat
vind ik persoonlijk een van jouw beste.
Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, dat is toch echt de woordgrap. De woordgrap is toch... Ja, woordgrappen zijn superieur. Dat wil ik ook nog even tussendoor fietsen. Dat ging inderdaad heel erg hard. En ik denk dat we met sommige filmpjes meer kijkers hebben gekregen dan in de weken daarvoor op de FNV-account überhaupt. Ja. En dat maakt gewoon uiteindelijk echt wel best wel een verschil. En ik denk dat de kern daarvan is dat je je platform dus serieus moet nemen. En dat is wat je maakt, moet aansluiten op wat mensen daar zoeken.
Ja.
Dus je kan dan wel gaan doen van, oh nee, maar we zijn niet professioneel als we gekke filmpjes gaan maken en grapjes gaan maken en Gen Z content gaan maken. Nee, dan ben je wel professioneel. Want dan laat je zien dat je begrijpt hoe het internet werkt. En als je allemaal van die LinkedIn bullshit gaat plaatsen op Instagram, ja, dan ben je voor de meeste mensen ben je gewoon een beetje een oude mannenclub die het niet helemaal begrepen heeft. Dat is onprofessioneel.
Ja,
dus. Want er zijn ook je noemt ook in je handboek een aantal merken die dat ook gewoon goed doen. Bijvoorbeeld Duolingo. En het is een beetje vloek in de kerk, maar ook Ryanair. Die doen dat bijvoorbeeld heel goed op TikTok.
Ryanair is echt kapot grappig.
Oh ja, wat doen die dan? Echt,
ja, het is gewoon één grote meme. En ze maken ook alleen maar mensen belachelijk die weer op hun zitten te haten dat ze zo ontzettend goedkoop zijn.
Oh ja.
En ze steken gewoon het draak met hun eigen merk. Door juist te zeggen van we geven je zo min mogelijk beenruimte. En het is allemaal ontzettend flauw, maar het werkt echt waanzinnig goed.
Ja,
Duolingo grappig. Is er inderdaad ook heel erg goed in. Ik vind de HEMA persoonlijk ook een goed voorbeeld. Maar je hebt ook, ook clubs op links vind ik dat bijvoorbeeld Greenpeace en het WNF. Die kunnen er ook wat van. Die zijn ook best wel goed bezig. Dus, en zij begrijpen dus gewoon hoe social media werkt.
Ja.
En vervolgens doen ze daar wat slims mee.
Bij de niet afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, maar die verkiezingen daarvoor. Had Jesse Klaver net TikTok. En dan ging hij koken en ook een dansje doen. En dat werd hem toen enorm niet in dank afgenomen. Van, oh god, ga je nou als politicus een beetje hip lopen doen?
Ja.
Toen is hij er ook even mee gestopt met TikTok. Nou, het verwijt die hij bij afgelopen verkiezingen kreeg. En niet alleen Jesse Klaver, maar het was gewoon... waar was GroenLinks PvdA op TikTok? Want daarom hebben ze de verkiezingen verloren en PVV gewonnen. Dat was een beetje het beeld. Hoe kijk jij daarnaar, naar een politicus op TikTok?
Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat je altijd op een bepaalde manier authentiek en eigenzinnig moet blijven. Dus ook, kijk, als Jesse Klaver op TikTok gaat, dat is helemaal prima. Maar ik vind dat je het ook een beetje moet ownen. Zo van, oké, goed, je bent een heel klein beetje ouder, je bent vader van een boel kinderen. En maak dat dan ook een beetje de meme. Dus zeg ook gewoon, speel gewoon een beetje de cringe vader die het niet helemaal begrepen heeft, maar het ook wel heel erg grappig vindt. En wees echt jezelf. Want ik denk wat het gevaar is van social media, is dat mensen heel snel er doorheen prikken op het moment dat het niet authentiek is. Op het moment dat het niet bij je past.
Ja.
En ik denk dat je als politicus prima op social media kan en prima je eigen ding kan doen op de manier die bij jou aansluit. En ik denk, ja, misschien dat Jesse Klaver dan toch een beetje uiteindelijk dacht van, het wordt me allemaal een beetje te eng. Maar ik denk dat hij echt prima viral kan gaan op TikTok.
Ja, hij moet hij wel eens zijn eikeltjes pyjama aandoen.
Bijvoorbeeld.
Ja, want dat is ook omgevend een ding. Dan moet ik aan denken, omdat hij inderdaad ook een huis, of hoe noem je dat? Een vader is, geen huisvader. Hij is ook veel van huis, weet ik. Zoals we allemaal weten. Maar op een gegeven moment had hij dus een foto in een blad dat hij op de bank ligt te chillen met zijn vrouw in een eikeltjespyjama. Ja. En dat ging toen ook helemaal all over the place. Ja. Maar dat is dan dus wel de manier, want dat past dan ook bij het imago. Dat is,
hij heeft blijkbaar echt een eikeltjespyjama, dus let's go.
Ja, even een shout-out naar Jesse Klaver, maar hij heeft onlangs echt een paar hele goede video's gehad. Eentje dat hij naar de Albert Heijn gaat in België en daar laat zien dat de boodschappen daar veel goedkoper zijn. En eentje dat hij naar de drogist gaat in Duitsland en laat zien dat alles daar veel goedkoper is. Met als aanleiding van dat ze ook supermarkten en drogisterijen wilden uitnodigen in de Tweede Kamer om hun te laten uitleggen waarom hun spullen zo duur zijn in Nederland. En dat zijn wel precies hele rake filmpjes. Ook juist wat jullie zeiden van dat het ook gewoon een beetje een vader is. Dat hij daar helemaal gelukkig staat te wezen met de goedkope luiers. Terwijl zijn communicatiemedewerker zegt van, oh, de make-up is hier zo goedkoop. Weet je wel, het is hele leuke filmpjes. Ga ze kijken.
Leuk.
Vond ik goede voorbeelden. Maar goed, dus neem je platform serieus. En dat betekent dus maak content die bij het platform past en de mensen die daar naar kijken.
Mag ik nog een vraag hierover stellen, voordat we naar de volgende gaan?
Ja, vooruit.
Want het valt me op dat je alleen maar op de socials, zeg maar, die staan ook tenminste in onze voorbeelden. Maar gebruik jij ook gewoon traditionele media, de oude media, kranten, radio?
Nou ja, ik heb wel mijn methode om te zorgen dat wat ik maak daar belandt. Ja, weet wel dat als je wil dat iets in de media komt, dat je wel gewoon een heel net persbericht moet sturen. En dat je een x-aantal dagen van tevoren een journalist moet mailen. En dan ook misschien nog even één keer erachteraan moet appen. En dat je moet zorgen dat er in de titel precies staat waar het over gaat, met het x-aantal woorden erachter. Zeg maar, je kunt ook alles voorkomen voor journalisten. Ja. Natuurlijk, ze beslissen uiteindelijk zelf wat ze ermee gaan doen. Maar je kunt hun werk heel makkelijk maken en dan heb je wel grotere kans dat het in de media komt. Dus dat daar neem je platform niet serieus. Ook neem de baan van journalisten serieus. Kom niet aan met een document van 3 pagina's waar zij dan Ctrl+F doorheen moeten gaan zoeken.
Ja.
Dat is op zich, uiteindelijk is het hetzelfde verhaal. Het is een soort van raar empathiseren met het platform. Wat zoeken mensen, wat hebben ze nodig? En wat hebben ze ook nodig om of de juiste informatie te maken of om de juiste informatie te ontvangen?
Ja.
Dus werkt inderdaad bij traditionele media ook zo.
Ja, gewoon hetzelfde. Ja, duidelijk.
Ja. Ik zit even te kijken naar de volgende tip. Dat is gebruik humor, ook als je een serieuze organisatie bent. Nou, daar hadden we het eigenlijk al net een beetje over. Dat zijn ook die video's die je voor de FNV hebt gemaakt. Maar ik ben wel benieuwd, heb je wel eens ideeën waarvan jij denkt van, oh, dit is echt een goede grap, en dat je het dan toch niet in samenwerking met een organisatie er doorheen krijgt, omdat ze toch denken van, net te risky?
Ja, nou, ik heb altijd wel echt heel erg veel flauwe grappen waarvan ik denk van, ga ik hier wel of niet gecanceld om worden? Maar ik denk dat bij organisaties, nou, ik denk bijvoorbeeld heel Holland Vak, het was wel echt typisch een voorbeeld waarvan ik denk van, dat kan toch niet dat dit er doorheen gaat komen. Het was er ook een soort van, volgens mij is er ook een soort van per ongeluk doorheen gekomen. Daar had iemand nog even naar moeten kijken en die heeft het volgens mij niet gezien. Zo'n soort verhaal was het. Maar dat zijn wel, het is wel een soort woordgrap waar, je bent bijvoorbeeld wel een beetje aan het schelden. Mag dat binnen een hele serieuze organisatie, een serieuze vakbond? Ik vind dus juist heel erg van wel. Maar ja, humor blijft soms een beetje ingewikkeld, omdat mensen dan het idee hebben dat ze hun zaak niet serieus nemen. Maar humor is natuurlijk gewoon eigenlijk ook een strategische manier om te laten merken van, wij snappen hoe dit in elkaar zit en we zijn scherp genoeg om op deze manier op te reageren.
Ja.
Mm. Het is ook ontwapenend. Het is, ja.
En daar wil je er toch ook liever bij horen. Ik bedoel, volgens mij een van de problemen is dat links, en ook daar werkt ook onze tegenstander hard aan mee, de associatie is zuur links. Hè, dat is niet leuk daar, er wordt niet gelachen. Terwijl, nou,
Volgens mij zijn we best leuk.
Ja. 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 Dat ook over onszelf zeggen. Maar inderdaad, dat is er natuurlijk wel gewoon. Alleen dat moet je meer aanzetten. Toch? Ook om van je imago ook af te komen, denk ik.
Dat denk ik wel. En ik denk ook, ja, tuurlijk is grapjes maken en humor leuk, omdat je dan een beetje aan het lachen bent. Maar het is, ja, humor is natuurlijk überhaupt ontstaan omdat het gewoon heel veel spanning kan doorbreken. Omdat het echt op een waanzinnige manier kan bekritiseren op een niveau dat hele, nou, dat hele serieuze content dat misschien niet kan. Zeg maar, humor is echt heel erg belangrijk voor communicatie. Dus ik vind dat we dat wel, dat we daar wel op mogen inzetten.
Ja.
Gebeurt ook volgens mij ook wel redelijk veel. Hoor. Ik vind zuurlinks echt een van de allerraarste frames.
Ja, toch? Ja.
Ik vind dat echt. Ja.
Ja, toch plakt hij wel.
Maar ik wil dus dat. Maar ik denk dus dat wij dus extreem rechts moeten gaan framen als het stinkt. Ik vind dat we gewoon echt extreem rechts. Extreem rechts stinkt gewoon. Het is, er zit een soort muffig, viezig, eierachtig, zwavelachtig.
Bruin
aan.
Ook.
Bruin, groenig, een beetje slijmerig. Het is gewoon, dus het is gewoon iets is daar bedorven. Ik denk dat we op die manier even terug moeten pakken.
Ja.
Nice.
Ja, gaan we doen, ja. En je zegt ook, hè, test het in je omgeving. Wie is jouw testpanel?
Test het in mijn omgeving. Ja, ik heb gewoon een heleboel vrienden die ik dan soms ga appen. En dan zeg ik, kun je hier naar kijken? En dan zegt ze, Pauline, het is 11 uur 's avonds. En dan zeg ik, ja. En dan, nou ja, dus er zijn altijd wel mensen waar ik het naar kan sturen. Ja, dat scheelt.
Maar is dat dan, zeg maar, dus als je iets heel erg grappigs hebt bedacht, vind je zelf dat je dat dan even test? Dus bij een paar mensen van,
kan dit wel kan eigenlijk? Dit wel?
Ja.
En rechts stinkt, heb je die al getest?
Ja, daar waren mensen over het algemeen wel, wel redelijk over te spreken. Nou, ik had dus laatst, die is misschien, dat was dus, die staat dus nog op mijn mobiel. Die heb ik dus nog niet durven plaatsen. Maar ik had een poster gemaakt van, ik pik geen fascisme, van een kip die een soort bloemkool uit de grond pikt. En nou, die bloemkool ziet er toevallig ook best wel uit als het kapsel van Geert Wilders. Het is gewoon een beetje een flauwe grap, Nederlandse achtergrond. En ergens in mijn hoofd zat ik wel, dus die ben ik dus nog een beetje met mensen aan het testen. Want ja, ik probeer natuurlijk gewoon te zeggen van, gewoon fuck het fascisme, is heel, heel duidelijk. Maar aan de andere kant zit er ook het kapsel van Geert Wilders in de modder. Dus je wil ook niet dat dat verkeerd valt. Ik wil niet dat dat heel raar geïnterpreteerd wordt.
Ja,
het is gewoon, uiteindelijk is het een bloemkoolreferentie. Ja, dus dat zijn misschien wel typische dingen die dan langs mijn testpanel gaan.
Ja. Kijken of die binnenkort ook bij jou op Insta verschijnt.
Ja, en of ik dan word gecanceld.
Nou, kijken dus, wat er gebeurt.
Waar dit mijn laatste worden.
En ook een hele belangrijke, want volgens mij kunnen we ze niet allemaal doorlopen, maar deze vind ik wel echt key, gaat toch framen. En we hebben vanuit het wetenschappelijk bureau zelf een groot framingproject gedaan. Ook omdat we wel denken dat we hier echt een wereld in te winnen hebben. Mm-hmm. Wat is framen volgens jou?
Nou ja, het is eigenlijk moet je ervoor zorgen dat er iets aan mensen blijft plakken. Een sterk frame waar je op een gegeven moment niet meer omheen kunt. Dat het een soort beeld is dat bij je opkomt op het moment dat je aan een bepaalde groep of aan een bepaald persoon denkt. Ik denk helaas dat ze daar op rechts ontzettend goed erin zijn. En ik denk dat wij dat terug moeten gaan doen. Ja, dus ik denk bijvoorbeeld, en op het moment dat het eenmaal zover is het gewoon heel moeilijk om daar vanaf te komen. Maar op het moment dat dat lukt, kun je natuurlijk wel de hele tijd blijven versterken. Ik vind bijvoorbeeld wel wat we toen hebben gedaan met de linkse wolk, vond ik heel sterk. Die hebben we eigenlijk uiteindelijk hebben we die toegeëigend en positief gemaakt.
Mm. En, want dat was Mark Rutte, hè, die daarover begon. Ja. En angst had voor de linkse wolk.
Ja, nou ja, en uiteindelijk is nu de linkse wolk, er zit toch een soort meer een soort positieve connotatie aan. En dat, dat is heel sterk. Maar ik denk wel dat we dat soort, ook dat we ook negatieve frames mogen plakken op de tegenstander.
Net had je er al een. Heb je er nog een ander voorbeeld?
Oeh, even kijken.
We waren nog aan het appen over die hele Elon Musk Tesla campagne. Dat is misschien
geniaal.
Ook wel, kun jij uitleggen wat de actie was?
Dat vind ik dus ook echt een ontzettend goed frame. Eigenlijk om Elon Musk de hele tijd weg te zetten als een ontzettend slechte zakenman. En ook tegelijkertijd met boycotts natuurlijk te zorgen dat het bedrijf totaal gaat instorten. Maar er zijn veel acties geweest, ook door kunstenaarscollectieven die eigenlijk die Elon Musk hebben verbonden sowieso aan, nou ja, hè, aan nazi's, maar ook hebben laten zien van ja, Tesla is gewoon eigenlijk is gewoon van een fascistisch eigenaar. En je moet het niet meer kopen. En dat hebben ze visueel, grafisch hebben ze dat heel sterk gedaan. Ook met zo'n beursgang die dan uiteindelijk eindigt in een soort Hitlergroet. En nou ja, volgens mij From a Zero to 1939, dat is ook een poster geweest. En daardoor is er gewoon steeds een sterker frame aan het ontstaan van wat Elon Musk is. En dat je er echt niet mee geassocieerd wil worden.
En het werkt ook, hè? Want het gaat enorm slecht met Tesla op dit moment.
Ja, ja. Ja, dus dat soort dingen werken wel. En ik denk bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk ook al best wel veel frames aan Baudet blijven plakken. Waar die inmiddels denk ik ook niet zo heel erg goed meer vanaf komt. Het is gewoon echt, het is een heel raar mannetje. Ja, en ik denk dat als je dat de hele tijd blijft versterken, dat daar op een gegeven moment misschien wel dat zijn vruchten gaat afwerpen.
Ja. En dit zijn dan personen. Als ik denk ook aan een symbool, hè, van de linkse strijd. De groene strijd eigenlijk vooral. Is ook bijvoorbeeld Tata Steel. Mm-hmm. Om maar een voorbeeld te noemen. Hoe kan je zo'n frame bijvoorbeeld neerzetten? Want hè, dan, ja. Het lastige daarbij is dat het of vanuit de groene beweging wordt gezien als ongezond. Versus hè, ons kinderen en de gezondheid staat op het spel. Maar vanuit de arbeidersbeweging is het wel, ja, maar het zijn wel ook onze banen, dus er zit een beetje spanning op. Ja, hoe moet je nou met zo'n voorbeeld, die een beetje ingewikkeld ligt bij ons, hoe moeten we daarmee omgaan? Heb je een tip?
Ja, nou, ik denk als het aankomt op Tata Steel, dat ja, het is, kijk, je moet natuurlijk ook mensen hun zorgen moet je niet volledig terzijde schuiven. Daar ben ik nooit voorstander van. Maar ik denk wel dat je ook wel kan zien, ja, misschien dat je toch op een of andere manier juist Tata Steel ook kan wegschrijven als echt wel een economisch debakel. Misschien dan niet nu, maar over 10 jaar. Zeg maar, wat betekent het voor jou en jouw economische toekomst? Ja, dat is misschien dat je daar dan strategisch een beetje meegaat in dat geldverhaal. Maar ik denk dat je het wel van twee kanten kan pakken. Van oké, maar wat betekent het ook gewoon voor jouw omgeving? En uiteindelijk hoe jij dan financieel er wel of niet uitkomt over 20 jaar. Dat is gewoon, het gaat gewoon een slecht verhaal zijn, dat weten we allemaal. Ja. Uiteindelijk gaan zij waarschijnlijk verplaatsen, hebben ze er geen zin meer in, vinden ze het te veel gedoe met al die klimaatmaatregelen. En ja, ze gaan je gewoon laten vallen.
Ja. Terwijl ze wel nu miljarden subsidies ja, maar nodig hebben.
Frame Tata Steel dan als een bedrijf dat jou keihard gaat laten vallen. Ja. Wat je ook doet. Je kan wat doen alsof ze om je geven. Is gewoon niet waar. Ja. They don't give a shit. Ja. Nou, ik denk dat je op die manier misschien wel een eind komt. Want dan is het ook, het is toch met dat soort, ja, met werknemers en hun liefde voor hun baas. Ik snap dat wel, maar they don't love you back. En ik denk dat je misschien dat wel best wel zou kunnen versterken.
Ja. Mooi. Ja.
Oké. Okay. Je hebt nog heel veel meer tips, maar kijk ook even naar de tijd. Dus ik pik er nog even eentje uit. Die vind ik wel heel relevant, want de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Dus iedereen gaat ineens weer superactief zijn op social media, alle lokale afdelingen. En jij zegt, fuck je huisstijl.
Fuck je huisstijl.
Ja.
Dat is echt mijn stokpaardje. Ja. Maar dat is echt iedereen, ieders ontwerpers stokpaardje. Dat is echt gewoon, ja. Nou ja, ik snap echt wel dat je herkenbaar moet zijn. Ik snap echt wel dat je logo een beetje je logo moet blijven. En dat je bij bepaalde kleuren kan blijven. Maar zo vaak schiet de organisatie zichzelf in de voet door krampachtig vast te blijven houden aan een soort stijl die überhaupt niet heel goed voor ze werkt. En waardoor ze vervolgens allerlei goede concepten en ontwerpen zichzelf gewoon helemaal door de neus boren. Ja, super zonde.
Heb je daar een voorbeeld van? Of heb je een keer ben je hier een keer tegen aangelopen in samenwerking met een organisatie?
Ja, ik heb wel ooit een enorme strijd met de huisstijl van Milieudefensie gevoerd. Ze hebben inmiddels een veel betere huisstijl, dus dat scheelt. Maar ze hadden er echt één. Die huisstijl was ook gewoon een beetje bureaucratisch en muffig. Dus ik vond daar al een heleboel van. En vervolgens had ik best wel, al zeg ik het zelf, best een sterk concept voor een postercampagne bedacht. En er moesten allemaal elementjes bij en een soort van witte banner onderaan die echt geen enkel doel diende. En vervolgens nog een soort van klimaatstrepen. En toen moest er ook nog een hele nietszeggende slogan bovenop. En toen dacht ik echt van, ja, je hebt nu gewoon een mooi ontwerp vermoord. Het is gewoon einde. En ja, dat is dus op een gegeven moment, die strijd
trek jij je dan terug? Zeg je dan, ja, maar sorry, dan wil ik ook mijn naam hier niet meer aan verbinden?
Ja, dat is toch nog een beetje moeilijk. Want het is ook een klant. Dus je hebt natuurlijk ook, je hebt afspraken gemaakt om iets te leveren. Dus ik heb toen wel strijd gevoerd. Er staat nog ergens een PowerPoint waarin ik zo het probeer te overtuigen waarom al die dingen echt best wel een slecht idee zijn. Maar uiteindelijk is het ook een beetje, ja, soms bind ik ook gewoon in. Zeg ik, ja, als jullie dit willen, prima. Ja. Ik vind het niet zo'n goed idee. Ik heb laatst ook ergens een poster voor een beweging ontworpen. En ik heb gewoon gezegd van, ja, volgens mij gaan jullie volledig aan je eigen punt voorbij. En ik wil het best op deze manier ontwerpen. Maar weet dat het waarschijnlijk een flop wordt. En dan was het van, ja, oké, maar goed. Hè, we hebben toch met z'n allen allemaal dingen afgesproken. Ja, goed, dan is dat ook zo. Ja,
en dan wordt het een flop. En dan zeg je, I told you so.
Ja, ja. Ja, dat is dan...
Wie is vaak in een organisatie degene die het snelst aan je bureau, zeg maar, krijgt? Is het dan de communicatiemedewerker of de directeur?
Directeur.
Wel, oké. Okay.
Ja. 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 Dat is, en dat is ook oké. Ik snap echt heel goed waar die belangen vandaan komen. Maar ik denk dat we soms een beetje... En dat is volgens mij ook het eindpunt van mijn gids. Soms moet je over je eigen stokpaardje heen weten te stappen. En te zeggen van, oké, maar is dit echt zo? Wat is nou echt belangrijk? Hoe willen we mensen bereiken en waarom? En wie willen we aanspreken? Ja. En is het dan belangrijk dat je dan dat dan de huisstijl een keertje niet helemaal gevolgd wordt? Of is het dan belangrijk dat er 10.000 meer mensen komen opdagen? Nou, ik zou het wel weten.
Ja.
Zeker. En misschien als laatste tip, je noemde me aan het begin ook al even toen het ging over de BTW-bon, maar die probeer je ook wel heel erg te benadrukken van ontwerpen en vette posters is één ding, maar het gaat echt om het totaalpakket van ook een sterke lobby om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen.
Ja.
Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, nou ja, jullie zullen er waarschijnlijk veel meer vanaf weten dan ik. Ik heb wel ooit lobbycursussen gevolgd bij een lobbybedrijf in Den Haag. Helemaal leuk. Maar ja, ik kan wel mooie plaatjes maken. En er kunnen een heleboel mensen mooie plaatjes maken en mooie acties bedenken. Maar op het moment dat je er niet een krachtige lobby aan verbindt, dan slaat het gewoon dood. Dan zet je het ergens neer en dan maak je zelf een paar mooie foto's, einde oefening. En je moet er juist voor zorgen dat wat je doet ook heel erg afgestemd is met de politieke agenda. Dus je moet zorgen dat het matcht met de juiste commissies, met de juiste vergaderingen, met zelfs de dagen waarop mensen wel of niet in Den Haag zijn. Je moet zorgen dat de politici er zijn. Je moet de juiste kamervragen op een of andere manier er doorheen krijgen. Je moet de position paper aanleveren. Je moet al die dingen op de achtergrond ook doen, zodat die actie uiteindelijk de aandacht krijgt die het verdient.
Ja.
En ja, dan heb je goud in handen. En dat heeft dus bijvoorbeeld die mensen van de BTW-organisatie, die hebben dat heel goed gedaan. Die hebben al die stappen gevolgd. En uiteindelijk kantelde de publieke opinie. En heb je gewoon het beleid veranderd.
Ja.
Ja.
En daar doe je het voor, toch?
En daar doe je het voor. Ja, zeker.
Ja. Nou, ik denk, nu ga ik even proberen alles samen te vatten, want we zitten al 3 kwartier te kletsen, maar volgens mij is eigenlijk het belangrijkste, als ik goed naar jou luister, dat inhoud en vorm echt samen moeten vallen. Ja. En cut the crap.
Cut the crap.
Is dat?
Ja, ik ben echt niet. Het is echt niet alsof het alleen maar mooi. Natuurlijk moet je ook een goed verhaal vertellen. En ik vind ook dat je altijd feitelijk moet blijven. Je moet echt geen leugens gaan verkopen aan mensen. Dan zijn we heel ver heen. Maar ja, inhoud en vorm is gewoon. Ze zijn gewoon met elkaar getrouwd. Dus je moet ze allebei respecteren.
Ja. Ja, mooi. En onze allerlaatste vraag die we altijd stellen aan iedereen is: wat kunnen onze luisteraars doen? Wat is jouw tip?
Ja, nou ja, je kunt een boel doen. Maar ik denk in ieder geval, begin een clubje. Ik denk dat dat sowieso een hele makkelijke tip is. Natuurlijk kun je allemaal dingen ontwerpen en maken, maar begin ook een klein clubje. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen hebben natuurlijk ook een soort gevoel van machteloosheid en daar moet je wat mee. Maar het is soms ook best wel makkelijk om bijvoorbeeld iets heel kleins te beginnen. Te zeggen van oké, ik nodig nu 10 mensen uit en we gaan met z'n allen over de woningcrisis lullen terwijl we bier drinken. Of nou, ik doe bijvoorbeeld zelf een linkse eetclub. Die organiseer ik in Rotterdam. En ik denk dat het heel makkelijk is om in ieder geval een beetje verbinding te zoeken op een manier die ook bij jou past. Weet je, als je heel erg van koken houdt, ga voor wat mensen koken, haalt ze bij elkaar. Als je elke dag op de racefiets zet, gooi je er wat mensen in. Zeg maar, zorg dat die verbinding ook weer een beetje terugkomt. En heb het erover met elkaar van wat willen we nou eigenlijk doen. En doe het dan gewoon vervolgens ook.
Ja.
Dat eindeloze gelul, ja, misschien, ja, dat is echt een ontzettende ontwerpersopmerking. Maar doe het ook gewoon. Ja. Maak het gewoon.
Niet lullen, maar poetsen.
Slinger het de wereld in en kijk wat er gebeurt. Ik denk dat we veel meer van dat soort makersenergie kunnen gebruiken.
Ja.
Ja.
Ja, helemaal eens. En ik denk dat dat ook echt, als mensen dit luisteren en ook maar enigszins een beetje creatief zijn, meld je dan alsjeblieft gewoon aan voor je lokale afdeling, ook voor de gemeenteraadscampagne die eraan komt, ja, als je lid bent van GroenLinks, PvdA of een andere partij. Want die mensen zijn er echt heel weinig die een beetje creatief zijn. Dus volgens mij is dat, sluit dat daar ook nog wel op aan.
Ja. En ga koken en ga eten, hè, wat jij net zei. Dan kunnen we ook laten zien dat het gewoon hartstikke leuk en gezellig is op links.
Ja, nou ja, de linkse soep, dat is dus die eetclub, die is gewoon echt, dat gaat gewoon eigenlijk hartstikke goed. En mensen vinden het superleuk om ook onder de vlag van politiek bij elkaar te komen.
Ja.
Dat zijn ook het soort bewegingen dat we weer nodig hebben.
Ja.
Dus ja.
Nou, dat lijkt me een mooi punt om de podcast te eindigen.
Zeker. Ontzettend leuk dat je er was, Pauline. Mensen kunnen jou vinden online op Instagram, maar ook op andere kanalen onder de naam Pino Potato. Mm-hmm. We zetten het ook in de show notes. Ga kijken wat jij allemaal maakt. Want dat is gewoon hartstikke inspirerend. Ook weer om zelf mee aan de slag te gaan. En dus het handboek hopen we online te zetten als deze aflevering uitkomt. En anders dan kondigen we het aan in een van de afleveringen daarna dat die online staat en waar mensen dat kunnen vinden. Volgende week donderdag zijn we er weer met deze podcast met een aflevering van de Kletsende Klasse. En daarin bespreken Noortje, Hans en ik de reacties en ingestuurde takes van jullie, onze luisteraars. Wil je nou reageren op deze aflevering of je eigen take insturen zodat wij hem bespreken? Dat kan het beste via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En je kunt de Linkse Revolte ook vinden op Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. En tot slot wil ik graag de redactie bedanken. Dat zijn Luc Rij voor de productie support, Frank Arling en Leonore van der Heijden voor onze social media. Heel erg bedankt, Pauline en Noortje natuurlijk. En tot volgende week. Tot dan. All you bad folks, you must go.